Bedankt René, heel fijn. Het is altijd heerlijk om naar getuigenissen te luisteren. Waar je vandaan komt en waar je dan bent gekomen en dat je dan kan zeggen, ja, ik heb het gevonden. En net zoals Peter dat zegt, dit is het. Dit is het. Ja, voor hem toen met het profetisch programma. Het is vandaag, nou het is vandaag, men ziet Pinksteren. En daar zei hij dat, dit is het. En het is net, ik vind het zo mooi om te horen, het is net of je weer tot geloof komt de tweede keer. Hè? En Hannes Strand is inderdaad echt, ik heb ook echt genoten op die avond toen ik daar was. En, maar ja, alles valt en staat toch bij de apostel Paulus natuurlijk. Hè? Dat is precies wat je zegt. Dus heel mooi dat, we dat, dat je dat hebt willen delen met ons. Nou, we gaan dan vandaag naar Romeinen 16 vers 25 en 26. Want ik wil dat is het laatste uit de serie van onze zegeningen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat weten wij vanuit Efeze 1 vers 3. En in al die brieven kunnen wij daar dingen van vinden. En nou ja, jij vertelde net al René van ja, je ging zoeken hè, en dan word je gelovig. En dan is de vraag, dat weet ik van mezelf ook nog wel, ja, wat nu? Ja? Wat verwacht je als je eenmaal gelovig bent geworden? Daar zijn verwachtingen in, toch? Je verwacht vaak, dat had ik tenminste in het begin ook van, ja, voorspoed, geen problemen, God gaat voor me zorgen. En God die zal wonderen doen om mij uit situaties te helpen. En die zal me helpen en die zal door middel van misschien mensen of gebeurtenissen laten zien wat ik moet doen. Zo dacht ik toen in het begin, toen ik gelovig werd. En hij geeft ons natuurlijk ook wat wij willen. Want je, als een religieus iemand die nog niet gered was, bad ik natuurlijk ook. Maar het was altijd, ja, God gaat mij helpen, gaat mij redden. En dat is ook zo, maar je moet wel weten nu wat je daaronder verstaat. Toen was het natuurlijk toch wel een beetje ook, net zoals met Sinterklaas, dat je een verlanglijstje hebt en die moet dat, dan weet je dat hij dat geeft. Nou, dat is natuurlijk allemaal op zijn kop komen te staan. Want de vraag is dan, doet hij dat ook? Nou, vandaag is dan Pinksteren. De kinderen krijgen het daar ook over. Ik ga het zelf er vandaag niet over hebben. Ik doe het meestal elk jaar wel. Maar ik sla nou een keertje over. Maar het is wel zo. Pinksteren wordt natuurlijk vandaag in de kerken gevierd. En als je dan ziet wat daar gebeurt, daar gaat men natuurlijk allemaal naar terug. He, want daar is de kerk begonnen. En dan zie je ook, ja, terug naar Pinksteren is dan de kreet. Wij willen weer terug naar hoe het toen was. Want toen was het toch allemaal een eenheid. Je zag wat er gebeurde. Er kwamen tekenen en wonderen. In tongen spreken, een geweldige gedreven wind die kwam. En dat iedereen dacht, wat gebeurt hier? En er zijn enorme krachten die gebeuren. Je zag dat ze met tongen gingen spreken. Er gebeurden genezingen en wonderen. Dus ja, als je niet recht snijdt, dan denk je, ja, dat is ook voor mij. Dus dan ga je leren. Ik had eigenlijk hetzelfde als jij. Ik kwam tot geloof. Ik was al christelijk opgevoed. Dus ik was wel met de Bijbel opgevoed. Dus ik wist wel het een en ander uit de Bijbel. En dat dat Gods woord was. Maar ja, waar ga je dan lezen? En dan zoek je voor steun. Dan ging ik de psalmen lezen. Maar ja, dat hielp dan ook weer niet. Want de psalmen is natuurlijk ook zo en zo en zo. En nou ja, als je dan die Bijbel leest. Ik ben toen ook dingen gaan leren nadat ik geloofd ben. Want dan heb je Gods geest die woont in jou. En dan worden dingen zeker duidelijker. Voordat ik rest sneed ook zeker. Die zwarte letters werden levende letters op papier. En dan kreeg je inderdaad, ik leerde hem ook persoonlijk kennen. Dus een enorme verandering, zeer zeker. En wat ga je dan doen? Dan ga je de Bijbel lezen. En dan zoek je natuurlijk van, ja, wat wil God? Wat wil hij nou van mij? Hoe wil u nou dat ik leef? Dat is toch de vraag die je stelt als je net gelovig bent geworden. Nou ja, en dan ga je natuurlijk dingen horen. Mensen, je gaat dingen lezen en predikers en die ga je allemaal vertellen. Want ja, je weet zelf niks. Dus wat doe je dan? Ja, de Bijbel lezen, maar ook naar mensen die er verstand van hebben. En die gaan natuurlijk naar Handelingen. En dan zie je, laten we even gaan kijken naar Handelingen 2. Dat in de jaren van mijn begin en van jullie allemaal waarschijnlijk, behalve als je in dit evangelie opgevoed bent, dan is Handelingen 2 is natuurlijk de tekst. En daar is het begonnen, daar is de Heilige Geest uitgestort. Dat is dan altijd wat er gezegd wordt natuurlijk. Hè? Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Toen werd de Heilige Geest uitgestort. Het is een Joods feest, ja, dat is het. En de Heilige Geest die uitgestort werd, was een vervulling van het profetische programma. Zo is het. Dat is de juiste uitleg. voor het volk Israël. Dat weten we. Maar kijk, als je dan kijkt in vers Petrus, die zegt dan in vers 18 bijvoorbeeld, dan spreekt hij over, dan haalt hij een tekst uit Joël aan, dat dan de geest uitgestort wordt en zij zullen profeteren. En nu denk je zo gescheiden van Israël en het lichaam van Christus, dat weet je apart. Dus nu is het helemaal niet dat je denkt dat wij dat zouden moeten doen. Dat is een tekst uit het Oude Testament die hij aanhaalt. En hij zegt, dit is dat zie je hier gebeuren. En dat is ook beloofd, ja. Als je kijkt in vers 33. Kijk, het spreekt over de Heer Jezus, die is opgestaan. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dus alles wat ze zien en horen, dat heeft hij beloofd. En hij heeft ook de belofte van de Heilige Geest hebben ze ontvangen. Nou ja, dat is beloofd. En wat is er dan beloofd? Ja? Nou, dat is toch als Christus, vlak voordat hij naar de hemel opvaart, wat zegt hij dan? Kijk, een bladzijtje terug, Handelingen 1. In vers 5 zegt hij tegen hun, tegen die 12, jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is wat hij tegen hun zegt. En in vers 8, gij zult ontvangen, kijk, de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. Dat is de opdracht. Maar ze moeten dus wachten tot de Heilige Geest wordt uitgestort. En wat zie je dan? Dan komt er dus een kracht over hun. Die kracht, ja, is dat ook voor ons. Nou, dan kijk je in 2 vers 43, dat is allemaal op die Pinksterdag. Dus dit is even nog een klein beetje over Pinksteren. En dan gaan we naar Romeinen. En dan zie je in vers 43, en een vrezen kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen, hadden alle dingen gemeen. Kijk, daar heb je hem. Zij verkochten hun goederen. Ja, en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nood had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel verhardende enzovoort enzovoort. En je ziet in vers 47, dagelijks deed de Heere tot de gemeente. Nou, dan leest men natuurlijk, ja, de kerk in, de gemeente. Maar de gemeente betekent in de Bijbel ook, dat betekent een verzameling van mensen die bij elkaar komen. De gemeente Lisse, en als die vergadert bijvoorbeeld, dan is de gemeente vergaderd. Maar je hebt in de Bijbel de gemeente, het lichaam van Christus, maar ook Israël wordt in het Oude Testament ook gemeente genoemd. En we spreken hier over de kleine kudde, wat René net al zei, de kleine kudde. Ja, daar deed de Heer het dagelijks toe. Maar goed, wij weten dat nu. Dus als je dat niet weet, je bent net gelovig en dan lees je dat en je zegt, ja, dat wil ik ook, die kracht. En dit is ook voor mij een grote kracht, zegt hij zelfs. Dat is toch ook voor mij dan? Kijk in 3 vers 6. Petrus geneest de kreupelen. En hij zegt, zilver en goud, dat heb ik niet in vers 6. Maar in de naam van Jezus, sta op en wandel. En dan zie je, dan gaat die man, die staat. En hij in vers 8, dan springt hij op en gaat met hun de tempel in. Wandelende, springende, lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. Het hele volk zag dat gebeuren. En zo gaat het maar door. Die tijd daarna, in Handelingen 5 zie je ook Anna Safira in vers 12 tot en met 16 zie je die tekenen en wonderen die allemaal geschieden. Nou, hoe kan dat? Nou, kijk in 6 vers 8. Stefanus vol van geloof en kracht. Zie je? Vol van geloof en kracht. Deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Dus je ziet, als je naar Pinkster kijkt, om dat soort dingen te doen, genezen, wonderen, talen spreken, al dat soort dingen. Het is de kracht van de Heilige Geest, wat de Heer Jezus hun toezei. Die wordt uitgestort en dan zal je vervuld worden met de Heilige Geest. Hij doopte met de Heilige Geest. En dan zien ze, dan worden ze aangedaan met grote kracht uit de hoogte. Nou, kijk, ga mij nou, want daarom zeg ik dit, Romeinen 16 vers 25. En dat is het laatste van de wat Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen. Spreken we over die kracht. Romeinen 16 vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Te versterken. Maar dan zegt hij, naar, in overeenstemming, mijn evangelie. en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekendgemaakt is. Spreken we over die kracht. Ja? Het is een geweldige kracht als je Handelingen 2 ziet. En Paulus, als je dat schrijft, zie je hier drie dingen staan. Mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. En in vers 26 ook de profetische schriften. Praten we dan over die grote kracht. Nu die machtig is u te bevestigen. Dan spreekt hij rechtstreeks tegen ons. Is dat die grote kracht die wij in Pinkster hebben gezien? Dat is zo. Daarom deze tekst vind ik ook een heel groot goed of een grote zegen als je die tekst mag begrijpen en dat je dat weet. Want dat is natuurlijk ook een sleuteltekst voor ons. Net zoals dat Paulus onze apostel is natuurlijk. En dat je door hem de code, de toegang hebt tot al de schatten van Christus, die verborgen schatten. Dan is dit ook een hele belangrijke sleuteltekst vanuit waaruit jij inderdaad geen valse verwachtingen meer hebt, ook precies jouw positie weet in deze tijd, ook in verband met Israël, en welke versterking, bevestiging je kan verwachten. En nou, de brief aan de Romeinen begint ook dat het evangelie van Jezus Christus is een, wat staat daar? Een kracht Gods tot zaligheid. Zie je? Een kracht Gods tot zaligheid. En zaligheid, dat kan je op twee manieren hebben. In verband met je positie, dat je gered wordt. Er is een kracht voor nodig om je te redden. En ook een kracht om je te helpen in de wandel. Zoals wat René net al zei over die zonde. Ja, ja. Dan denk je, oh wacht eventjes. Dus dat is een brief, daar begint hij mee. Dat evangelie van Jezus Christus is een kracht Gods tot zaligheid. Nou, heel veel gelovigen denken natuurlijk vooral aan die uitwendige kracht. Ja, en daar zit nou net het punt. Wat betekent bevestigen? Hem nu, die machtig is u, te bevestigen. Bevestigen betekent versterken, vastmaken of sterk maken. Iets vastmaken, ja, in mijn werk. Hè. Moet, ja, ja, als jij dit dingen niet vastmaakt op je werk, dan vliegt het dak ook af met... René zit in de dakbedekking, in het dakwerk. En dan staan we nog steeds op het dak met weer en wind. Nou, ik heb me toen mijn huis een keer verkocht, al heel lang geleden. En er zat net, geloof ik, een jaar een dak op, nieuw dak op. Had ik het verkocht en toen kwam er een storm, geloof ik, een week daarna. Hele dak eraf gewaaid. Ja. Nou, gelukkig, ik werd niet aan spraak gesteld. Maar er zat wel garantie op, ik weet niet meer hoe het gelopen is. Maar dat is wel een bewijs van dat er iets niet goed zat, toch? Niet goed bevestigd was. Nou, kijk, en dat is met mijn werk ook. Ik maak plankjes vast op de vloer. Als ik ze laat liggen, nou, je gaat erover lopen, dan gaat het niet goed. Je moet het bevestigen. En dan zit het vast. Nou, wij ook, dat wij mogen bevestigd worden, dat we hier staan, vaststaan. En dat is het evangelie. Ik praat niet over die wonderen, dat gaan we zo meteen zien. Maar in Paulus' brieven zie je heel veel over bevestiging of over die bekrachtiging staan. Heel veel. Ik heb even zitten tellen. In zijn brieven, het woordje kracht alleen dan, heb ik het over. Dan heb je het over 40 keer. In de evangelie 26 keer. En in Hebreeën tot en met openbaring 25 keer. Maar dan heb je het ook over de kracht van de storm of zo. Dat zit er dan ook bij. Maar echt, bij Paulus is het vooral die bekrachtiging van ons. Geestelijke bekrachtiging. En dat is waar dit over spreekt in vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Dus de bevestiging zit waarin? In zijn evangelie. Daar zit de bevestiging. Dat zegt hij heel duidelijk. En toen ik net gelovig was geworden. Nou, dat was eigenlijk tevoren nog even. Toen ik was ook zoeken. Dan ging ik natuurlijk ook lezen. Ik zie nog dat boekje. Ik had zo'n klein groot nieuwsbijbeltje. En dat ik daar ging lezen. Las ik ook bij Paulus. En dan dacht ik ook wel toen. Van, heb het maar over ik en mij. Een gelovig hoort om nederig te zijn. Dan heeft hij het maar over zichzelf. Dat vond ik vond het een beetje arrogant toen eigenlijk. Zo praat je niet zoveel over jezelf. Maar nee, Paulus is niet hoogmoedig. Hij zegt ook, ik de allerminste van alle heiligen toch. Ik heb de gemeente vervolgd. Ik ben helemaal niks, zegt hij. De voornaamste de zondaren. Dus dat is het niet. Ik maak mijn bediening heerlijk, niet mezelf. Nee, mijn evangelie, daar zegt hij heel bewust. Dat heeft alles met zijn bijzondere opdracht te maken. Hij heeft een evangelie toevertrouwd gekregen van de Heer Jezus Christus. En dat noemt hij mijn evangelie. En daar zit die versterking. Kijk in 1 Korinthe 1 vers 18. De volgende bladzijde is dat bij mij. Dan zegt hij, het woord des kruises, daar heb je dat evangelie, mijn evangelie, is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. En dat is het evangelie van de gekruisigde Christus. Vers 17, ja. Het kruis van Christus. Niet vertellen met dopen, ja, met de doop, de doop is een dood. Maar anders wordt het een krachteloos. Er staat hier dat kruis van Christus niet verijdeld wordt. Ik weet nog goed in de NBG, dat weet ik nog in mijn herinnering, dat het kruis niet tot een holle klank werd. En inderdaad, als je een massieve balk hebt, dan tok, tok, tok. Maar heb je een holle, dan klinkt het hol. Dan krijg je een holle klank. En dan denk je, vroeger had je dat, hoe heet het ook weer? Oostenrijk had je zo'n reclame. En dan tafels. En dan deden ze ook tok, tok, tok. En het was dan massief eikhout. Dan kon je horen, dat was kwaliteit degelijk. Want als je hol klinkt, ja, dat is, dan weet je, dat is nep. Dat is niks. En zo is het ook met doop, met het evangelie erbij vertellen. Ja, het is niet wat het is. Het is het kruis alleen. En dan zegt hij ook, dat woord is kruises. Voor die verloren gaan is het inderdaad dwaasheid. Maar die het geloven, die behouden worden, is het dus een kracht Gods om je dus uit de dood in het leven over te zetten. Dat is een geweldige kracht. En dat is door mijn evangelie. Een kracht om een dode leven te maken. En iedereen zegt dat kan niet, toch? Christus was dood. Was hij echt dood? Ja, hij was echt dood. 3 dagen. Daarom lag hij daar ook 3 dagen. Hij was echt dood. Geest en ziel waren gescheiden van zijn lichaam. Hij was 100% dood. En toch is hij uit de dood opgestaan. Ja? En zo zijn wij ook met diezelfde kracht, de kracht van de opstanding, zijn we vanuit de dood in het leven overgezet. Dat is een geweldige kracht. En dat is door mijn evangelie. Let op, hè. Want we zaten natuurlijk net in Handelingen 2, maar daar kom ik zo meteen nog wel even op. En Paulus zegt ook dat wij Christus ook zo moeten bekendmaken. Kijk maar even in 2 Timotheus. Daar zie je trouwens het woordje mijn evangelie staan. Wat is mijn evangelie? Dat is het evangelie wat de Heer Jezus aan hem heeft geopenbaard. En dan moeten wij Christus ook als zodanig verkondigen. 2 Timotheus 2 vers 8. Houd in gedachtenis. Dus je moet je elke keer herinneren. Houd in gedachtenis. Want dat is herinneren, in gedachtenis houden. Dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, opgestane Christus. Welke is uit het zaad van David, die Christus dus. Nou, dat is dezelfde Christus toch uit de evangelie. Ja, toch? Ja, dat is zo. Maar dan, hoe ga ik hem dan in herinnering brengen bij de mensen? Naar mijn evangelie. In overeenstemming met mijn evangelie. Zoals ik hem heb verkondigd. Zo moet je de opgestaande Christus verkondigen. Want Petrus, met Pinkster, wat deed hij? Die verkondigde ook de opgestaande Christus. Maar in overeenstemming met welke evangelie? Koninkrijkse evangelie. Dat is een andere evangelie. En kijk met mij ook in Romeinen 2 vers 16. Het woordje mijn evangelie komt 3 keer in de Bijbel voor. Rara, alleen bij de apostel Paulus. En verder bij niemand anders. Petrus heb ik het niet 1 keer zien zeggen in de Bijbel. Niet 1 heeft dat er gezegd. Dan gaat het over het evangelie wat de 12 overgeleverd hebben gekregen van de Heer Jezus. Maar kijk in Romeinen 2 vers 16, dan spreekt hij over het oordeel. Het is een hoofdstuk over het oordeel van God, hoe hij dat doet. Vergelden ieder naar zijn werken. Maar de heidenen en de joden, uiteindelijk iedereen staat schuldig. En wanneer gaat het gebeuren? In vers 16, in de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen. Zie, het gaat niet om wat je aan de buitenkant doet, want het is allemaal een uitvloeisel van wat jij in de binnenkant besluit. Want je kan ook dingen doen uit schijnheiligheid. Verkeerde motieven. Daar word je geoordeeld naar mijn evangelie. Ja? Dat is zowel voor de gelovigen voor de rechterstoel van Christus. En voor de ongelovigen bij de grote witte troon. Want wat is aan Paulus geopenbaard? Dat het is altijd geloof. Dat is wat hij, de rechtvaardige, zal uit het geloof leven. Dat is waar het om gaat. Ik weet wel, mijn Pinkster is het natuurlijk. bekeer je, laat je dopen. Dan moet je ook dopen. Maar dat moet je geloven. En als je gelooft, dan doe je dat. De redding is niet door de doop. Maar het is, dat moet je doen. En dan word je gered. Nou, je ziet hier dus 3 keer mijn evangelie staan. En nogmaals. Wie weet er een benaming bijvoorbeeld van mijn evangelie. Van apostel Paulus. Wat die... Ja, evangelie der genade Gods. Handelingen 20 vers 24. Ja. Maar de evangelie der genade Gods is, die bedoelde ik eigenlijk, handelingen 20. Dat heeft hij namelijk al. Dat heeft hij van de Heer Jezus ook graag gekregen. En dat noemt hij mijn evangelie, omdat het aan de apostel Paulus is gegeven. Daarom noemt hij het, het is natuurlijk niet het goede nieuws over Paulus. Ja, want evangelie betekent blijde boodschap. Dus mijn evangelie is de blijde boodschap over Paulus. Nee, dat is niet zo. Het gaat altijd over de Heer Jezus Christus, maar wel de blijde boodschap van de apostel Paulus die dat van de Heer Jezus heeft gekregen, dat hij aan ons leert in zijn brieven. En dat is mijn evangelie. En dan is dat, hij was de eerste dat ze in het Oude Testament, in de evangelie ook, echt niet wisten. Ze deden het gewoon, maar ze deden het of je deed het niet. Het gaat om geloven met je hart. Nou, als je gelooft, ik moet elke avond bidden voor vergeving van zonde, dat doe je. Je kan het oprecht, als een oprechte gelovige doen, omdat je weet, dat je denkt, nou dat is wat de Heer verlangt. En dan doe je dat. Maar je doet het wel met een gelovig hart, ja. Maar eenmaal nu je dit weet, en je gaat dan door, dan doe je het met een ongelovig hart. Ja. En daar zit het hem in. Ja. Nou, dat is dus even mijn evangelie. Dus als Paulus zegt, mijn evangelie versterkt, dan is dat het evangelie van de genade Gods. Wat ons versterkt. Duidelijker kan het niet. Nou, wat zegt hij op Pinksteren? Niet Paulus, maar Petrus. Laten we naar daarheen gaan. Toch weer even naar Pinksteren. Handelingen 2 vers 38. Dus Paulus maakt dan, als ik het goed begrijp, toch echt een duidelijk onderscheid met mijn evangelie. Dat betekent dat er dus nog een evangelie is. En dat is wat met Pinksteren verkondigd werd. En zo heb ik dat ook altijd geleerd. Ook bij zuster Standers natuurlijk. Nogmaals, geen kwaadsprekerij. Heel veel mensen zijn daar gelovig geworden. Ik zag vanochtend ook iemand, een evangelist. En ja, weet je, uiteindelijk kan je ook gelovig worden onder leraren die niet recht snijden. Natuurlijk, ik ook trouwens. Ik had zelfs de NBG-vertaling, las ik. Met de Statenvertaling, die dat denk ik later dan, maar... Maar weet je, als je vertelt, je moet geloven dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Dat moet je geloven. Ja, dat komt wel uit de brief van de apostel Paulus hoor. Dat is mijn evangelie. Dat is niet handelingen 2 vers 38. Hoewel men dan teruggaat naar handelingen 2 vers 38. Want daar is het begin van de kerk. Maar wat was daar het evangelie dan? Dus ik liep daar ook wel een beetje mee. Want de volgorde was in mijn beleving, die klopte niet. Want Peter zegt in vers 38, tot hen, tot wie Israël, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus dan kan je gewoon zo geleerd worden en ja, je weet op een gegeven moment gewoon niet beter dat dat het evangelie is. En dan denk je ook, ja, maar dan moet ik ook gedoopt worden. Want ze werden daar natuurlijk ook gedoopt. Dus daar heb ik ook mee gelopen. En toch, en toch, en toch, ja. Is dit, je ziet al die krachten. En Paulus zegt, ik heb een kracht in overeenstemming met mijn evangelie. Hier zie ik krachten in overeenstemming met wat Petrus hier zegt. En dat is het evangelie waarvan de Heer Jezus al zei, bekeert u, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En gelooft het evangelie, zegt hij dan. Zegt hij in Matthäus 4. En dan zie je 2 versen daarna. Dan predikt hij wat? Het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Is dat dan hetzelfde? Wij praten toch over een koninkrijk? Ja, maar wacht eventjes. Kijk, Peter spreekt over een koninkrijk waar Christus over sprak, hier op aarde. En tegen hun zegt hij dat ze moeten gedoopt worden. En in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar dan zie je al die krachten, maar dat is toch een andere bekrachtiging en versterking. Als waar Paulus over spreekt in Romeinen 16 vers 25. Want je ziet hier, ik zei het net al in vers 33, dat gij nu ziet en hoort. Zie je? Je ziet het, je hoort het. Allemaal zichtbaar, tastbaar. hoorbaar, voelbaar. Dus dat is wel een versterking en een bekrachtiging, maar toch niet zoals waar Paulus het over spreekt. Als Paulus spreekt over die kracht, dan heeft hij het over onze over de kracht Gods tot zaligheid. Hè? Nou, je hebt een kracht omdat je gered wordt. Dat heeft dus met je positie te maken. Ik was een verloren zondaar. Ik was op weg naar hel. Ik was in Adam. En om in Christus gebracht te worden, ja, daar heb je die kracht van de opstanding nodig. Zijn geest komt in je wonen. En dan ben je, dan krijg je de Gods geest in jou. En dan ben je opeens vanuit de dood in het leven overgezet. Voor altijd, hè. Je komt er ook nooit meer uit. Je hoeft er niks voor te doen, je hoeft er niks voor te laten. Het is gewoon blijvend. Dus op dat moment ben ik dus gerechtvaardigd. Nou, en daar spreekt Paulus over in Romeinen 3, over het kruis. De verlossing, alle mensen hebben gezondigd en derven. De heerlijkheid Gods. Dat zegt Paulus. En dan worden om niet gerechtvaardigd, toch? Uit de verlossing die in die persoon Jezus Christus zit. Worden om niet gerechtvaardigd. Gewoon niet. Gewoon geloof. En dan heb je vergeving van zonde. Voor altijd. En dan lees je Romeinen 3 dus. En dan lees je Romeinen 6. Dan kom je met de doop in zijn dood. Dat is je positie. Ik ben dood voor de zonde. Dat ga je allemaal leren. Van wie? Van Paulus met zijn evangelie. En dan merk je wat jij net ook vertelde. Er gaan dingen veranderen in je leven. Eerst natuurlijk als je gelovig wordt. Maar ten tweede dan merk je. Hé, die geest hiervoor had ik ook de blijdschap van de geest en zo. En ik ging meer de Bijbel begrijpen. Ik had ook een relatie met hem. Maar toen merkte dat de geest opeens in mij. Ik wilde graag allemaal genezing en wonder hebben. Wat dan niet gebeurde. Maar nu merk ik opeens een inwendige versterking. Sinds ik apostel Paulus ben gaan volgen. Door hem het laten leren. Maar dat komt omdat die geest toen gevoed werd met de juiste leer. Met zijn evangelie. En dan komt hij in actie. Nou, dat merk je. Ja, en daar krijg ik nooit spijt van. Zeker niet. Nou, dat is het eerste. Dus je wordt gered. De kracht tot kracht Gods tot zaligheid. Maar de tweede is de kracht Gods tot zaligheid in verband met je wandel. Ja, redden. Je behouden van een verkeerde wandel. Een zondige wandel. Die kan ontstaan door een verkeerde leer bijvoorbeeld te volgen. De wet. En dan weten we. Nou, denk maar aan de apostel Paulus. Wat zegt hij in Romeinen 7? Uiteindelijk. Hè? Het goede wat ik wil, doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, doe ik wel. Ik ellendig mens. Wat een ellendeling. Ja, dan elke avond weer bidden toch. En een vergeving van zonden. Dan zal je ook vaker nog gedacht hebben. En velen bij allemaal van wat ben ik toch een ellendigeling eigenlijk. Dan komt het weer. Dan moet ik weer vergeving bidden. Dus je ziet eigenlijk ook geen progressie dan. Hè? Want het komt elke keer weer terug. Dan zit je in die cirkel. En dan, ik had van de week nog met iemand erover, een klant. En ja, dan zit je in die cirkel. En dan denk je, dan ben ik er weer. En dan val je weer. En je moet elke keer opklauteren. Dan komt geen eind aan. En dat is, ja, er komt wel een eind aan. Ja, er komt wel een eind aan. Ja, hier, als je dit gaat volgen. Dat is het. En dan zie je die inwendige versterking. En dan ook duidelijk, Paulus zegt het daarom ook. De zonde, hij zegt niet dat de zonde zal stoppen, hè, trouwens. Dat doet hij niet. Wie dat zegt is een leugenaar. De zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet. Maar daar heb je het weer. Onder de genade. Onder het evangelie van Gods genade. Onder mijn evangelie. Hoe kan de zonde nou niet in mij heersen dan? Ja, dat is die bevestiging door mijn evangelie. Het is heel simpel. Het is toch zo eenvoudig eigenlijk, ja? Maar Satan wil natuurlijk niet dat dit bekend wordt. Het is te eenvoudig. Ik heb een keer aan iemand, er was trouwens ook een katholiek. Een vriend van ons, ik moet binnenkort weer bij hem werken. En die was ook met een gereformeerde getrouwd, zoals ik dat dus ben. En ik ben een gereformeerde, ook met een katholiek getrouwd. En hij is ook katholiek. Maar toen ik dat evangelie vertelde, dat hij gelijk zei. Dus ik zei, geloof en dan ben je gered. Ja, dat kan niet. Te eenvoudig. Dat is gewoon te eenvoudig. Maar zo simpel is het gewoon. Dat is mijn evangelie. Nou ja, en we weten allemaal, de kracht van de zonde is wat? De kracht van de zonde is de wet. Dus daarom, die geest, die werkt niet zolang jij je onder de prediking van de wet bent. Met de evangelie natuurlijk. Dus nou ja, waar begint dan die versterking? Nou, kijk maar mee even in Colossenzen 2 vers 6. En als je dit allemaal begrijpt en weet, en ik zie jullie knikken. dan weet je wat een geweldige zegen. Dat hoor ik met getuigenis van René. En Tineke heeft dat natuurlijk exact ervaren. Job Harmien, onze Drentse bezoekers. En jullie allemaal knikken allemaal. Omdat jullie ervaren dat ook. En Colossenzen 2 vers 6. Waar begint nou die versterking dan? Nou, wat zegt hij daar? Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Prachtige tekst waarin je leest dat je moet de Heer Jezus aannemen. Ik heb van de week bij een klant gewerkt. En die was een paar jaar ouder dan ik. Een hele aardige man. Komt helemaal uit de gereformeerde gemeente en SGP-kringen en zo. En hij heeft in kringen gezeten dat hij notaris moest de regels van de ethiek bijbrengen. Dat is interessant als je iemand ontmoet. En in de politiek ook met rechters, de rechterlijke macht, hij kende al die rechters. En dan moest hij ook leiding geven en ook de ethiek en dat soort dingen. Heel verhaal natuurlijk. En ik denk, ja, dat is interessant. Ik zeg, want waar haal je die ethiek vandaan? Welke wijsheid, ja, filosofie. Hij ging zo verder. En toen kwamen toch allebei op de Bijbel uit. Hij ook. Dat is toch fenomenaal als je dat dan hoort, ja. Maar toen kreeg het ook eens over het aannemen. Ik zeg, ja, daar heb je natuurlijk... hij is alleen voor de uitverkorenen gestorven. Wat dan geleerd wordt. En dat is natuurlijk een reformatorische leer, ja. Maar hij is voor iedereen gestorven. En dan staat hier, je mag het niet aan... Er wordt al gezegd, je mag het niet aannemen, hè. Ja, dat klopt, zegt hij. Maar hier staat, je moet hem aannemen. Zoals je hebt aangenomen, dat is één... Wandelt als in hem. Dus je hebt hem aangenomen. Nou, van wie hebben zij het aangenomen? Epaphras heeft het van Paulus in Efeze geleerd. Die heeft daar een gemeente gesticht. Die heeft aan hun geleerd. En zij hebben het aangenomen wat hij vertelde. Wat zou hij verteld hebben, denk je? Wat hij in Efeze geleerd heeft. Mijn evangelie van apostel Paulus. En dat was... Christus die voor je zonde is opgestaan. En als je dat gelooft, dat is hetzelfde als je neemt het aan. Nou, en dan de tweede stap, wandelt dan alzo in overeenstemming daarmee. Met die Christus die heeft aangenomen. Geworteld en opgebouwd in hem. En kijk, bevestig waarin? In het geloof. De bevestiging zit in het geloof. En dan zie ik je misschien wel denken, ja, het geloof, wat bedoel je daar nou mee? Mijn geloof, in het, hoe kan ik, het staat het geloof. Ja? Het geloof, daar word je in bevestigd. En dat heeft alles te maken met geloof van wat de gezonde leer leert. Dus bevestig in het geloof, dat betekent jouw bevestiging zit in hetgeen waarin je gelooft. Want een moslim gelooft ook. Ja, een orthodoxe jood gelooft ook. En weet ik wat je allemaal niet hebt, ze geloven allemaal ergens in. Maar de bevestiging zit alleen in het geloof van de Bijbelse God, die het aan Paulus heeft toevertrouwd, in deze tijd van genade, de gezonde leer. Kijk, in Galaten 2. Ja, onze leer bevat een geloof en ik vergelijk het als met politieke partijen. Ja, die hebben allemaal hun programma. En als jij geloof hecht in dat programma, welke partij je ook neemt, maakt niet uit. Maar dan zeg je, ja, dat kan ik me in vinden, daar geloof ik in. Maar het is wat het geloof van die partij. Snap je? En zo ook met de gezonde leer, dat is het geloof van Christus, geopenbaard aan apostel Paulus. En kijk, als je ziet in Galaten 2, 3 vers 23... De gelaten die wilde onder de wet zijn. Dus nou ja, dan gaat hij ze weer leggen. En dan zegt hij, doch eer het geloof kwam. Wat is dat? Dat is de leer van de gezonde leer van de rechtvaardiging door het geloof. Dat is een leer. Voordat dat geloof kwam. Kijk, voordat Paulus kwam met de genadeboodschap, waren wij allemaal, ja, onder een ander geloof. De wet in bewaring gesteld. En zijn besloten geweest, kijk. Tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zie je, dat is niet mijn geloof. Het geloof wat geopenbaard is geworden aan wie? Aan de apostel Paulus tijdens zijn bekering. En met latere verschijning van de Heer Jezus aan hem. En dat noemen wij de goede leer, de gezonde leer. Dat is het geloof. Denk aan die partijprogramma. Nou, daar geloof je in. En dat met Paulus ook. Dus wij hebben nu het geloof. En dan kan je ook mooi zien als je kijkt verder in vers 26. Gij zijt allen kinderen Gods. Kijk, door het geloof in Christus Jezus. Daar komt mijn geloof. Zie je het? Dus net zoals met die politieke partij. Je hebt dat geloof. Oké, ik kies nou die. Nee, ik kies die partij, daar geloof ik in. Geloof ik in en ik word lid. Bijvoorbeeld. Of ik stem op ze. Nou, dan mag jij, daar stel jij jouw geloof in. En dat is nou precies wat dus Paulus zegt in Romeinen 1 vers 17. Uit geloof tot geloof. Zullen we verder gaan? En de versterking zit dus in het geloof. En dat is het geloof wat vervat is in de gezonde leer. In wat Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in dat evangelie geopenbaard. Dus dat is de leer van de rechtvaardigheid. Uit geloof tot geloof. Zie je het? En nou ja, als je nog even doorbladert, Romeinen 3 vers 22 ziet het ook staan. Kijk, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Het geloof van Jezus Christus zit in onze, in de gezonde leer, mijn evangelie. Tot allen. Het is voor iedereen en over allen die geloven. 1 plus 1 is 2. Nou, dus je maakt als gezant van Christus, maken wij dit bekend. En het is aan de mensen of ze erin geloven natuurlijk. Maar dat is dus uit geloof tot geloof. Nou, nogmaals, kijk met mij ook even in Romeinen 16 vers 5. Het punt was, waar begint de versterking? Nou, daar dus. En dat kan je ook mooi zien in Romeinen 16 vers 5. 16 vers 5, ja. Ik zeg, sorry, verkeerd. Handelingen 16 vers 5. Sorry, ja. Handelingen 16 vers 5. Paulus is op zijn reizen. En hij komt in Derbe en Lystra. In vers 6, in hoofdstuk 1, 16 vers 1 zie je dat staan. In vers 4 zie je dat hij door al de steden reist en de ordinantie overgeeft. Die van apostelen en ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. En dan, de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Werden bevestigd. Paulus spreekt in Romeinen 16, ons vers van vandaag. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Naar mijn evangelie. Zie je dat? Hier worden ze bevestigd in het geloof. Dit zijn broeders en zusters die reeds gered waren. Ja? Hoe weet ik dat? Nou, Timotheus heeft hij hier besneden. Maar kijk, die heeft hij eerder ontmoet waarschijnlijk. Als je kijkt in vers 36, na de steniging van Paulus. Ik zit niet goed, ik moet even terug naar 14, ja, hoofdstuk 14. Na de steniging, en zie je in vers 20, 14 vers 20, toch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op, dus hij lag daarvoor dood, en hij staat op en kwam in de stad. En dus andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe, zie je het? Daar heb je het. Dus hij is in Derbe. En wat doet hij daar? Toen zij in dezelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden. Zie je, dus daar is een gemeente ontstaan. Hij kwam daar voor het eerst. Hij vertelt het evangelie van Gods genade. Mijn evangelie. En ze worden gered en er zijn vele discipelen heeft hij gemaakt. En hij heeft het evangelie verkondigd. Evangelie der genade Gods. Versterkende, en dan zie je, dan gaat hij daarna weer terug naar Lystra, Iconium, Antiochië. Daar is hij al eerder geweest. En dan zie je, versterkende de zielen der apostelen. Wat doet hij dat mee? Van de discipelen, ja. En dan zegt hij, vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. Niet vermanen dat ze moeten blijven geloven. Ja, dat moet je natuurlijk ook. Maar blijvende in het geloof. Bij de apostel Paulus. Want later, in zijn laatste brief, zegt hij toch, ze hebben me allemaal verlaten. Ze hebben de leer verlaten. Ze hebben het geloof verlaten. Dus daar vermaat hij ze. Want er komt strijd, ja. Hij zegt ook niet voor niks. Was dat hier niet? Dat door, oh ja. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Er zijn, komen verdrukkingen. Satan, die houdt niet van dit evangelie, van dit geloof. Ja? Dus dan probeert hij de mensen dat ze niet blijven, maar juist ze af te trekken. En daar waarschuwt hij ook de ouderlingen van Efeze voor later. Er komen wolven. Van buiten en van binnenuit zullen mensen zijn die gaan verkeerde dingen zeggen. Om jullie weg te trekken en te verscheuren. Dus dat is wat hij hier zegt. Dus hij waarschuwt ze, welkom in de strijd, in de verdrukking met dit evangelie. Dus ja, je ziet die bevestiging is dus in het geloof. Dus later, als wij dus in Handelingen 16 lezen, vers 5, dan is hij weer terug in Derbe. En dan zie je, ze werden bevestigd in het geloof. Ze waren al gered, maar ze worden bevestigd, bekrachtigd door het geloof van de apostel Paulus. Mijn, wat hij noemt, nou ik zeg het niet helemaal goed, maar door mijn evangelie van apostel Paulus dus. En dat, daar gaat het ook bij ons om. Dus versterking zit dus in mijn evangelie. Dus als iemand gered is, gelovig wordt, dan is ook de vraag, waar ga je lezen? Ja, dat heeft mij altijd verteld. Nou, zeg maar, wat wordt geadviseerd als je gelovig bent geworden? Waar moet je dan beginnen met lezen? Ja, Johannes zeggen ze bijna allemaal. Hè? Johannes toch? Of ja, misschien ook een ander, maar... Ja, dus Johannes. En daar ben ik natuurlijk niet op tegen. Ik ben zo, al hadden ze gezegd, Leviticus. Je kan beter in de Bijbel lezen in Leviticus, als dat je in de kroeg zit. Ik noem maar wat. Of naar het Eurovisie Songfestival kijkt misschien. Maar, nou, je begint daarom met de Romeinenbrief. En natuurlijk, Paulus refereert aan dingen die uit het Oude Testament komen. Dat zien we de volgende keer niet vandaag, maar heeft hij over die profetische geschriften. Maar je begint met de Romeinen. En ik zou, als het mijn advies was, zou ik zeggen Romeinen en dan bijvoorbeeld samen met Johannes. Want dan zie je ook wat er gebeurd is op Golgotha. Want je denkt natuurlijk dat iedereen, vroeger wist je gewoon, iedereen weet van het kruis, van Jezus Christus. En dat, ja, dat wist iedereen. Maar als je nu, dat is al lang, ook in Nederland niet meer zo hoor. Dat heel veel mensen zeggen van, waar heb je het over? Adam? Ik heb ook al eens gehad bij een kant. Adam, wie is dat? Dus in die situatie komen wij. Zitten we al steeds meer en meer, net zoals Paulus ook dat aantrof in die heidense wereld. Dit wordt steeds meer en meer. Dus daarom Johannes samen met Romeinen. Maar begin met de Romeinen, want dat is de leer van het kruis. Hij staat ook niet voor niets als eerste gerangschikt bij de brief van Paulus. Daar zit een goddelijk ontwerp achter. Want je moet eerst de leer van het kruis weten. Dus niet naar Matthäus, niet naar Johannes, ook niet naar Hebreeën. Of Hebreeën is ook een brief over het kruis, maar wacht even, voor de Hebreeën. Dus haalt hij de tabernakel. Nou, als je dan niet alles van de Bijbel weet, moet je ook eerst gewoon naar het Oude Testament, om ook te begrijpen, waar heeft hij het over met de tabernakel en de verzoendeksel en alle soort dingen, snap je? Dus daarom, Romeinen, daar begin je mee. En het doel van de brief van de Romeinen, kijk Romeinen 1 vers 11, is daarom ook, en zo, daarom is het ook goed om daarmee te beginnen. Romeinen 1 vers 11. Daar staat, Paulus wilde vaak komen, maar hij werd elke keer verhinderd. Maar dan gaat hij de brief schrijven. Want waarom? Kijk, ik verlang om u te zien. Niet gewoon, hallo, hoe is het met jou? En hoe is het op je werk? En gaat het een beetje met jou? Nee. Opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, met het doel ten einde gij versterkt zou worden. Dus hij begint die brief met de kracht Gods tot zaligheid. Maar ook dat hij zegt, ja, ik wil zo graag naar jullie toekomen om jullie een geestelijke gave mede te delen, zodat jullie versterkt mogen worden. Niet die versterking uit Pinksteren, met die tekenen en wonderen. Geestelijke versterking. Een geestelijke gave met een geestelijke versterking. En wat is nou die geestelijke gave? Hij zegt, ik wil jullie geest. Nou, Paulus kwam daar, die ging toen vertellen zijn evangelie. Die geestelijke gave is natuurlijk hier, omdat hij nog maar niet kon komen, is de Romeinenbrief. En dat is de basis. Die moet je weten. En dan zie je ook gelijk de vertroosting. Dat is als die daar zou zijn, hè? En dat is ook nu, hè? Dat ervaar ik nu ook, hè? Jullie zijn er. Het is anders als dat je natuurlijk achter de tv zit, toch? Dat is jullie, je komt niet voor niks. Dat is om mede vertroost te worden. Maar niet alleen jullie, hè? Wij ook. Wij zijn allemaal heel blij. Al zit er maar één opeens erbij, dan worden we allemaal heel blij van. En dan word je vertroost. Namelijk waarom? Door het onderlinge geloof. Paulus zegt dat, hè? Zowel het uwe als het mijne. Dus hij had ook die vertroosting nodig. En dat had hij. Dat zou hij. Daarom als hij kwam, het is die geestelijke versterking door de brief, de Romeinenbrief. En natuurlijk alle brieven, weten we nu. Maar tegelijkertijd ook die vertroosting door het bij elkaar zijn en het gemeenschap hebben. Dus ja, als je dat zo leest, dat is het doel van de brief. En dat is noodzakelijk als je dus zegt, ja, ik ben net gelovig geworden, want zo begon ik eigenlijk. Wat verwacht je dan? Wat wil de Heer nou? Nou, dat is wat hij wil. Dat je de Romeinenbrief daarmee begint. De leer van het kruis. Het kruis, daar begin je mee. En dan komen mensen soms worden gelovig en die gaan naar de gemeente en die worden gelijk aan het werk gezet. He, je moet gaan gelijk de straat op waarschijnlijk. Of je moet dit, je moet dat. Allemaal in de activiteiten. Wacht eventjes. En er zit nog helemaal geen basis in. Als die al geleerd wordt trouwens. Ja? De Romeinenbrief. Daar begint het mee. Dus ja, en dat is noodzakelijk. Omdat als je eenmaal gelovig bent geworden, dan ben je gewoon nog een baby. Daar spreekt Korinthe over. Gaan we mee naar 1 Korinthe. Dan ben je nog die baby. 1 Korinthe 3. En daar zie je ook die goddelijke indeling van de Bijbel, hè? Want na de Romeinenbrief, dat is dus de leer van het kruis. Nou, en dan krijg je dus daarna 1 Korinthe, 2 Korinthe en dan Galaten. Nou, het ene is het afwijken van de wandel, de Korintiërs. En de Galatenbrief is een afwijking van de leer. Dus in Galaten, Romeinen 4 bijvoorbeeld, gaat hij heel veel naar Abraham toe, maar ook naar Romeinen 4, waar hij ook over Abraham spreekt. Dat het is door het geloof alleen en niet door de werken van de wet. Maar de Corinthiërs, nou, daar was natuurlijk helemaal alles aan de hand. Ja, dat was een vleeselijke gemeente. Dus daarom zegt hij ook in 1 Korinthe 3. Ze waren natuurlijk, laat beginnen eerst met 1 Korinthe 2 vers 1. Dan zegt hij tegen de Corinthiërs, hij is bij hun al geweest en hij schrijft nu ook een brief naar hun. Want hij hoort het een en ander. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigde. Met andere woorden, ik heb voorgenomen alleen maar Jezus Christus en die gekruisigde te verkondigen. Nou, waar moet je dan zijn? Dat is een Romeinenbrief. Niet Efeze, hoor. Dat is de Romeinenbrief. Dus daarom staat Korinthe ook achter de Romeinenbrief. Omdat zij worden dan vermaand en weerlegd. Je gaat terug naar de Romeinenbrief, naar het kruis. Zij zijn nog baby's in het geloof. Want kijk, in hoofdstuk 3. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken. Dat had hij graag gewild. Mensen die geestelijk zijn, die de apostel Paulus volgen in zijn evangelie, het geloven en het doen. Maar kijk, als tot vleeslijke, als tot jonge kinderen in Christus, eigenlijk, je hebt veel vleeslijke gelovigen, nou, die doen, daar heerst de zonde helemaal natuurlijk in hun, dat kan een gelovige zijn die heel lang gelovig is, maar gewoon in het vlees, in de zonde leeft. En dat was daar ook het geval, hè? Want als je daarna leest, is van alles aan de hand. Maar ook als tot jonge kinderen in Christus. Ja, als je net geloofd bent geworden, ja, dan weet je natuurlijk helemaal niks. Een baby weet ook niks. Die moet opgevoed worden met melk en daarna met vlees. Want gij zijt toch vleeselijk, zie je het? Jullie zijn nog steeds vleeselijk. Maar let op, als je geloven bent geworden, nou ja, oké, dan weet je nog niks. En dan moet je gevoed worden. Gelijk met het juiste voedsel. Voedsel is heel belangrijk voor baby's. Hè? Dagel? Tegelijk het juiste voedsel krijgen. Het is heel belangrijk, goed voedsel. Maar geestelijk gezien, als je net geloofd bent geworden, zit je in precies dezelfde situatie. Dus als we daarover praten, de Romeinenbrief begint over een geestelijke gave, zodat jij versterkt mag worden. En daarom is het zo goed. Dat als je net gelovig bent geworden, die baby in het geloof, dat je met die Romeinenbrief, dat je die gaat leren. En dan word je dus versterkt. En bij de Korintiërs, nou ja, hij zegt, ja, nou ja, we gaan terug Je moet naar het kruis. Alleen de gekruisigde Christus, de Romeinenbrief, gaan we weer opnieuw leren. Die moet je weten, die moet je leren, die moet je geloven. Lezen, 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 lezen. Want hij zag geen bevestiging. Romeinen 16, vers 25. En nu die machtig is u te bevestigen. Nou, dat zie je dus eerder in bijvoorbeeld een Filippeens of een Colossense. Een Efeze. Dat zijn de... Ja, dat zijn, als je dat leest, en er zijn ook dingen aan de hand. Er is overal wat aan de hand, in elke gemeente. Dus ook bij ons, in elke gemeente. Want de zonde, kijk, de eerste persoon die binnen in deze zaal komt, dat was ik. En toen kwam gelijk de zonde mee naar binnen. Ja, en met jullie ook. Dus er zijn niet zonden zonde, dat weten wij. Maar daar heerst de zonde. De Paulus, zijn evangelie, hij zag totaal geen bevestiging daarvan. Dat wil zeggen, bevestiging door zijn evangelie. Want dan heb je het niet over partijschappen of rechtszaken, hoererij, al dat soort dingen waren in die gemeente aanwezig. Dat is totaal, dat is een bewijs van de afwezigheid van de bevestiging door zijn evangelie. Terwijl ze wel door Paulus het evangelie hebben gehoord en door hem, door het evangelie door hem gered zijn geworden. Maar ze zijn niet gebleven in het geloof. Hij vermaande ze toch in Derbe, blijf in het geloof. Dat hebben ze niet gedaan. Veel menselijke, wereldse wijsheid erbij. Want daar kwamen ze natuurlijk ook uit. Korinthe vlakbij Athene. Dus ja, dat zag hij dus niet. Dus als Paulus spreekt over hem nu die machtig is u te bevestigen, dan moeten we niet denken van je te bemoedigen. Dat is natuurlijk leuk, bemoedigen, ik wil je bemoedigen. Trouwens, bemoedigen staat helemaal niet in de Bijbel. Ja? Het staat er niet. Hij heeft het over versterken. Bevestigen. Daar spreekt hij over. Want dat is waar het om gaat. Hè? Het is veel meer hem die machtig is u te bevestigen. Het is veel meer dan bemoedigen. Het gaat om de versterking van het hart. Daar gaat het om. En dat is wat Paulus bedoelt. En dat is dus inwendig. Kijk met mij in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13... 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Daar zie je het ook staan wat Paulus daar zegt. Kijk, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Dat gaat voor later als hij, dat is wel voor nu, maar voor straks dat we bij de Vader komen. Heeft ook met de rechterstoel van Christus, daarna dat wij aan de Vader worden voorgesteld, ja. Dat het maar heilig, we zijn heilig en onberispelijk in positie, maar dat het ook in uitdrukking mag komen in je wandel en dan dus uiteindelijk in je beloning. Maar heilig en onberispelijk, dat, daar moet je hart voor versterkt worden. Zie je het? 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Zie je het? Dus die versterking, het begint met de bevestiging in het geloof, met de gezonde leer. En wat doe jij dan met je hart? Geloof het of niet? Ja? Het wordt in je hart gezaaid. Denk aan de gelijkenis van de zaaier. Hij zaaide en het was in het hart gezaaid. Maar dan ben je nog niet gered hoor. Dan moet je het nog voor waar aannemen. Aannemen, geloven dat het waar is en het doen. En dan zie je, dan wordt je hart versterkt. Dat is de inwendige mens. Kijk in 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Kijk. Er is nog meer versterking voor nodig in ons wandel. De Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. Dat is de tegenstander. Denk aan de wapenrusting. Wat zegt Paulus over? Onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. En zegt hij vooral, ze zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Dat zijn inderdaad de geestelijke wapens. Die zijn krachtig. En dan worden wij bewaard voor de boze. Hij kon ons natuurlijk nooit meer in zijn macht krijgen. Maar hij kon ons dan wel in zijn strik krijgen. Ja? Maar onze behoudenis kan hij niet meer krijgen. Maar mensen kunnen het wel in hun gedachten denken dat ze het kwijt zijn. En dan heeft hij ze. Dan heeft hij ze in zijn strik. En dan denk je, dan moet ik weer van alles doen om weer uit die strik te komen. Ik moet dit doen, moet dat, moet zus doen, zo doen. Nee, de gezonde leer, dat is wat je uit de strik haalt. Wat jou uit de strik houdt ook. Nou, als laatste voor vandaag, Efeze 3 vers 16. Efeze 3 vers 16. Mijn genade is u genoeg, zegt Paulus toch? Dat zeg ik, dat zegt Paulus in zijn brief. Maar dat heeft de Heer Jezus tegen hem gezegd. En in Efeze 3 vers 16 spreekt hij over. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner genade, zijner heerlijkheid. Daar heb je weer die kracht, die bevestiging. Met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. We hebben de tekst vaak gelezen. Maar je ziet, de kracht is dus niet wat wij met Pinksteren zagen, dat soort dingen. Maar de versterking zit in de inwendige mens, dat mijn hart versterkt wordt. Niet die pomp, ja, maar je hebt je geest, je ziel en je lichaam. Je geest, je verstand, je ziel en Gods geest getuigt met mijn geest. En met mijn hart moet ik het geloven, aannemen. En dan word ik met kracht door zijn geest versterkt, waar? In de inwendige mens. En dat is, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kracht wordt in zwakheid volbracht. Zie je? Dus we hebben het niet over die kracht met Pinksteren. Die enorme krachten die je daar zag. Nee, we hebben het over ik, zwak schepseltje. Dat hij mij in mijn hart versterken gaat. Zodat de zon in mij niet gaat heersen. En ik in staat ben gesteld door mijn evangelie voor hem te gaan leven. Klinkt misschien ingewikkeld, maar het is niet ingewikkeld. Gewoon doen wat er staat. En dan zie je ook wat, vers 17, wat er dan gebeurt. Op dat, met bedoeling dat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Jij gelooft daarin, in wat? In het geloof. En als je dat doet, word je dus versterkt. En dan komt Christus in, door het geloof in je hart te wonen. Dat wil zeggen, we hebben het hier over, te maken niet over onze gerechtvaardigde positie, want die heb ik al. Behouden is, hij woont al in mij natuurlijk, geen geest woont in mij, maar dat hij zijn kracht in, van hem in mij openbaar wordt. Dat hij blijvend in mij aan het werk is. Mij versterkt. En dan in de liefde geworteld en gegrond zijt. Kijk, opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen welke de breedte, lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus, kijk, die de kennis te boven gaat. En dat heb je ervaren toen je zeg maar vanuit je leventje voor dat je deze boodschap leerde kennen. Toen heb je, ja, je had wel een persoonlijke relatie. Het was ook kennis natuurlijk. Maar nu ga je de kennis ook en de relatie met hem ook ervaren. En dat is die versterking. Bekennen de liefde, dat is gewoon kennis. Ja? Ik zeg niet goed, bekennen, dat is juist ja, een kennis die je ervaart, beleeft. Het staat niet alleen op papier, ik ervaar het ook in mijn leven. En dat is de gemeenschap van Christus, een levende relatie met hem, die je ook ervaart. Ik vind altijd een mooi voorbeeld, mensen die heel ziek zijn en die dan toch blij in het bed liggen, omdat ze hem ervaren, die versterking in hun. Die bevestiging. En dan zie je, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. Nou ja, dat is dus wat je ziet staan. Dat is het resultaat van het juiste evangelie. En tenslotte, vers 14 van hoofdstuk 4. Die bevestiging, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden. Kijk, met alle wind en leer. Nou, dat was, ik refereer heel vaak nu naar René, omdat hij dat getuigenis heeft gedaan. Maar dat zullen we allemaal bevestigen. Als je niet, kijk, Rachel is gewoon in deze boodschap opgegroeid. Dus die weet niet beter. Harry, die is ongelooflijk opgevoed. Dus die, Borry. Ja, ik word ouder, hè. Je wordt ouder, papa. Dus, maar, jij hebt het gelijk ingenomen. Maar de meeste van ons hebben ergens anders in gezeten. Ja? En dus die weten die overgang. En dan weet je dat je met in een andere leer gezeten hebt. Met andere leringen. Met andere krachten, toch? Die ook iets in jou doen. Maar juist jouw vlees gaan bekrachtigen. En al die leringen. Maar Paulus zegt, kijk, met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Dan zie je, dan ben ik niet meer het kind, vers 14. Net zoals de Korintiërs ook trouwens, ja. Kinderen zouden zijn die als de vloed, nou je kent de zee hè, gaat zo heen en weer, bewogen en opgevoed worden met alle windeleer. Ja, het is erg dat je het leest, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En dan kom je dus in een dwaling. Dus er zijn ook, ik geloof het ook, je kan een valse leraar zijn, maar je kan ook een dwaalleer zijn. Een valse leraar, die is echt vals. Een dwaalleer, ik kan ook wel iets vertellen en dan moet ik later zeggen, of jullie zeggen, ik zei het vorige week volgens mij ook. Ja, oh ja, nee, dat heb ik verkeerd gezien, dat klopt niet. Maar het, ja, hoe zei ik, ik heb oprecht, heb ik het gezegd, ja? Ik heb niet naar eerder geweten, je weet wat ik zeg, ik kan me niet meer herinneren, dat soort dingen. Nee, ik heb het in oprecht geloof gedaan, maar het komt erop aan, als je dan met de waarheid geconfronteerd wordt, wat doe je dan? En als je dan gehoorzaam bent aan die waarheid, ja, dan ben je een dwaalleraar geweest. Maar als je dan doorgaat, dan ben je die valse leraar, snap je? Om een of andere reden, omdat je graag veel mensen wil hebben in je kerk. Ja, nee, over Paulus, nee, een beetje doop, een beetje dit niet te moeilijk over doen. We gaan het een beetje zo doen, want dan blijf je mensen houden. En dan ben je bewust verkeerd bezig. Maar als je echt voor de waarheid staat, dan zeg je, ja, al zitten er maar twee, maar ik blijf toch voor dit evangelie staan. En dan ben ik gewoon, ja, de oprechte leraar. Dus ja, dus, met andere woorden, volgende keer gaan we verder met Romeinen 16 vers 25, de zegening. De bevestiging zit dus naar mijn evangelie. Dat moeten we goed begrijpen. En dan gaan we ook zien wat dan de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid is. Want dat is natuurlijk aansluitend daarop. En ook die profetische schriften. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zo zitten en kunnen genieten van uw woord. En bevestigd worden door dat evangelie. Waarvan Paulus zegt, mijn evangelie, dat wil zeggen het evangelie der genade Gods. Wat u Zoon aan hem geopenbaard is, heeft en waaruit wij nu nog steeds elke dag willen leven, Vader. En ook daar de vruchten en de zegeningen van plukken, Vader. Dus daar dank ik voor in Christus' naam. Amen.